Ik heb er gedeeld in gedacht dat Jeremia, Jeremia 18. Jeremia is een moeilijk boek in de Bijbel. Niet gemakkelijk, maar een zeer rijk boek en veelzijdig. En in het boek Jeremia vind je geweldige delen van de geschiedenis van Gods getuigenis. Ik voorstel dat we 10 versen lezen uit Jeremia 18. Dat is het gedeelte van de pottenbakker, dat misschien wel bekend is. Met de kinderwerkjes misschien, wordt dat vaak toegepast. Het is een mooie toepassing voor de kinderen, maar niet alleen voor de kinderen, ook voor de volwassenen. We kunnen hier enorme lessen uit leren en daar willen we ons naar uitstrekken. Ik lees uit mijn NBG 51 vertaling de eerste 10 versen van Jeremia 18. En het woord dat van de Heer tot Jeremia kwam: maak u op, daal af naar het huis van de pottenbakker en daar zal ik u mijn woorden doen horen. Toen daalde ik af naar het huis van de pottenbakker en zie, hij was juist bezig een werkstuk te maken op de schijf. Mislukte de pot die hij bezig was te maken, zoals het gaat met leem in de hand van de pottenbakker, dan maakt hij daarvan weer een andere pot, zoals het de pottenbakker goed dacht te maken. Toen kwam het woord des Heeren tot mij. Zal ik niets met u kunnen doen zoals deze pottenbakker? O, huis van Israël, luidt het woord van de Heere. Zie, als leem in de hand van de pottenbakker, zo zijt gij in mijn hand, huis Israëls. Het ene ogenblik doe ik over een volk en een koninkrijk de uitspraak dat ik het zal uitrukken, afbreken en verdelgen. Maar bekeert zich dit volk, waarover ik een uitspraak deed van zijn boosheid, dan zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hen dacht aan te doen. Het andere ogenblik doe ik over een volk en een koninkrijk de uitspraak dat ik het zal bouwen en planten. Maar doet het wat kwaad is in mijn ogen door niet naar mijn stem te horen, dan zal ik berouw hebben over het goede waarmee ik had gezegd hun te zullen weldoen. Tot zover. Het is een heel hoofdstuk, gaat nog verder nog door, maar ik stop hier, want het is best een fors gedeelte qua inhoud. Wat is de situatie? De profeet Jeremia krijgt opdracht om de pottenbakker te bezoeken. Een soort excursie. En hij krijgt daar, ik noem het een aanschouwelijke les, maar met een profetische boodschap voor alle tijden, ook voor nu. Het is heel actueel en ik noem het de juiste keus. De juiste keus. Het maken van keuzes. Het hele leven bestaat uit keuzes. Wat ik wil doen vanmorgen is uit deze lessen 3 lessen halen. De 3 lessen van de pottenbakker. En dan 3 conclusies. Wat heeft dat voor gevolgen, consequenties? De eerste 3 lessen bij de pottenbakker. Nummer 1 heb ik genoemd de les van de pottenbakker natuurlijk. Deze opnieuw de eerste 2 versen. Het woord dat van de Heer tot Jeremia kwam: maak u op, daal af naar het huis van de pottenbakker en daar zal ik u mijn woorden doen horen. Jeremia wist zich heel duidelijk door God geleid. En in het Nieuwe Testament staat: alle die door God geleid worden, zij zijn de zonen van God. Jeremia ervoer Gods leiding. En wat gebeurt er? Hij gaat en heeft gehoord. Hij hoort Gods stem en hij doet wat God hem opdraagt. Hij gaat naar de werkplaats van de pottenbakker. En als Jeremia er aankomt, tot zijn grote verrassing, merkt hij dat hij goed zit. Want deze pottenbakker is juist actief bezig. Hij komt precies op tijd. In vers 3 lees ik: toen daalde ik af naar het huis van de pottenbakker en zie, hij was juist bezig een werkstuk te maken op de schijf. Het is zo belangrijk wat Jeremia hier doet. Hij luistert eenvoudig naar Gods stem. Hij doet wat God hem opdraagt. En de gevolgen zijn enorm. Alleen al dit hele gedeelte wat zijn uitwerking heeft gehad door de eeuwen heen. En zijn weerga niet kent qua boodschap. Hij komt daar binnen, Jeremia, en je ziet die werkplaats. Overziet het geheel en hij richt zich op de vakman, de pottenbakker. En dan, wat ziet hij? Hij is juist bezig met een werkstuk en met een nieuw werkstuk. En hij ziet, dit is wel een echte pottenbakker. En alles wat er rondom hem is, hij ziet zijn gereedschap, hij ziet de hele werkplaats. En hij ziet de manier waarop hij bezig is. En hij proeft van, dit... Hier gebeurt iets. Dit is niet zomaar iemand. Maar het pakt soms anders uit. En dat lezen we in vers 4. Mislukte de pot die hij bezig was te maken. Zoals dat gaat met leem in de hand van de pottenbakker. Het is een bijzondere vak, deze pottenbakker. Het kan misgaan. Het kan echt fout gaan. Wat doe je dan? Dan maakt hij daarvan weer een andere pot. Zoals het de pottenbakker goed dacht te maken. Hij is niet van slag. Hij is niet uit het veld geslagen omdat het anders loopt, omdat het misgaat. Dat komt kennelijk vaker voor. Het begint opnieuw. En dan vormt dat stukje leem, gewoon een ander. Hij gaat het vormen tot een ander product. En zoals het hem goed lijkt, zijn vakmanschap gaat gewoon door. En wordt juist zichtbaar in de dingen die fout gaan. Deze pottenbakker is niet star in zijn werkwijze. Toch heeft hij de regie vast in handen. Je kunt concluderen, dit is vakmanschap. De les van de pottenbakker. Ik heb nog niks gezegd over de toepassing, over de uitwerking, maar we zien iets, een aanschouwelijke les. En als je over na gaat denken, dan komt van alles in je op. Je kunt van alles bedenken. Maar mijn tweede punt heb ik genoemd, het verlangen van God. Jeremia die laat dat tafereel heel goed in, neemt het heel goed op en laat het in zich inwerken. Wat heeft dit te betekenen? Wat moet ik hiermee aan? Maar prompt spreekt God tot Jeremia. Vers 5, begin van vers 6. Toen kwam het woord van de Heer tot mij. Is dat niet heerlijk? Deze man zit stap voor stap met de Heer. En de leiding van God is zo concreet, is zo echt, is zo feitelijk. Hij vindt de richting, hij weet wat hij moet doen en er is een enorme richting en zekerheid. Toen kwam het woord van de Heer tot mij. Zal ik niet met u kunnen doen zoals deze pottenbakker? O, huis van Israël, luid het woord van de Heer. Gods boodschap klinkt klaar. Deze aanschouwelijke les is veelzeggend. Weet je, in zijn oneindige wijsheid, we hebben net iets gezien, David heeft iets gedeeld over de alwetendheid van God. Maar er zijn zoveel eigenschappen, in het Engels zijn attributes, we hebben geen goed woord voor eigenschappen. Ze zijn ergens te laag in niveau. Maar de karaktereigenschappen, het wezen van God, zijn zoveel kanten aan zijn wezen. Als je erover gaat schrijven en nadenken. En sommige schrijvers hebben dat gedaan. Tozer heeft dat gedaan. The knowledge of the holy. Als er een boek is wat ik zou aanbevelen om te lezen. Het boek van Tozer, The knowledge of the holy. Het kennen van de hoogheilige. Dat is een andere... Nog niet. Dat is een ander boek van... dat is het hunkeren naar God. Een ander boek van Tozer, The pursuit of God. En er zijn meer dienaren van God die geweldige boeken geschreven hebben hierover. Maar alleen al dat thema daarmee bezig zijn en wat David net deed, is wel zo belangrijk. Ons bepalen bij God zelf. Wie is Hij? Zou ik niets met u kunnen doen zoals deze pottenbakker? O, huis van Israël. Wat een woorden. En dit spreekt van vakmanschap. Dit spreekt van kundigheid. Van de hoogheilige. Ik proef hier zijn ongekende liefde. Ik zie hier zijn onnoemelijke geduld. En ik zie hier dat God langmoedig is. De langmoedigheid van God is een eigenschap die voor ons zo moeilijk voor te stellen is. Want het zit zo ver van ons. Het zit zo ver van mij vandaan. We rijden het verkeer en moesten het omweg maken toen we deze kant op kwamen. We zijn via Bussum gereden en overnacht in Bussum. En we konden niet via de A27. Want ja, wegwerkzaamheden. Goed, andere kant op. Via Rotterdam. Dan kwamen we bij Rotterdam. Een behoorlijk auto-ongeluk. We konden niet meer over de hoofdbaan. We moesten richting Capelle aan de IJssel. En goed, langzamer zeker. En nee, je weet hoe ik dat vind. Maar langmoedigheid, dat is wat. Dat betekent dat je geen spoor, dat anderen geen spoor bemerken van dat je ergens een beetje kriegelig wordt, een beetje ongeduldig. Of van, ja, maar dat is toch wel vervelend, dat is toch jammer. Nee, je hebt gewoon zicht op datgene wat voor je ligt. En God is langmoedig. De langmoedigheid van God is zo enorm. Het is Paulus die getuigt daarvan. En dan zegt hij, ik zeg het even met mijn eigen woorden, dat God zijn ganse langmoedigheid betoond heeft door het werk te doen via Paulus. Dat anderen later in hem zouden geloven. God was zo geduldig met een vijand, iemand die zich totaal keerde tegen de zaak van Christus. Hij was zo fanatiek. Hij meende het allemaal zo goed. Maar hij zat er 100% naast. En God zag hem bezig. Tieren en tekeer gaan. Mensen vermoorden. Verschrikkelijk wat die man deed. En hij is het nooit, nooit vergeten. En hij durfde te noemen in de Bijbelse geschriften, in zijn brieven. Maar nu, aan Timotheus schrijft hij. En hij zegt, Timotheus, God heeft in mij iets geweldigs gedaan. En weet je hoe dat komt? Dit is de ganse langmoedigheid van God. Weet je, als we God zelf gaan zien, als we zijn langmoedigheid gaan zien, dan krijgen we hoop voor onszelf. Ik krijg hoop voor mezelf, maar ook voor anderen. Als je gaat getuigen, als je evangeliseert, als je gesprekken voert, dat je tegen dingen aanloopt en zegt, hoe kan dit? Hoe bestaat dit? Het gaat mis. Daar loopt God tegenaan hier met Israël. Het gaat fout. Nou, als je verderop in het hoofdstuk leest, dan zie je dat concreet beschreven. Maar hoe reageert God daarop? Hij heeft iets in gedachten. Hij heeft een plan. Nou, dit is Israël, ik kom maar zo op terug. Het derde heb ik genoemd, het maken van keuzes. Het maken van keuzes. Dus we zijn nog steeds bezig met de lessen bij de pottenbakker. We zijn nog steeds op excursie. Hè? We lopen daar rond en we staan er nog steeds in de werkplaats. Alleen de toepassing wordt wat wijder. In het volgende vers is dat het geval, in vers 7. Het gaat nu niet alleen om Israël en Laat het heel duidelijk zijn, Israël, Gods oogappel, hè? Israël, Gods bijzondere volk, of in het Engels, a peculiar people, hè? Uitverkoren, nog steeds. Het gaat nu, het wordt breder. Vers 7. Het ene ogenblik doe ik over een volk en een koninkrijk, dat is algemeen, dus ik zou willen zeggen, dat zijn dan dus de niet-Joodse volken, de heidenen mag je misschien zeggen. Het ene ogenblik doe ik over een volk, willekeurig, en een koninkrijk de uitspraak dat ik het zal uitdrukken, afbreken en verdelgen, het oordeel. Onomstotelijk. God overziet de toestand van deze wereld, heeft een plan en hij ziet waar het fout gaat. En hij laat de zaak niet op zijn beloop. Er volgt een waarschuwing. Maar neemt dit volk de waarschuwing ter harte? Wat gebeurt er dan? Lees dat eerst. Maar bekeert zich dit volk waarover ik een uitspraak deed van zijn boosheid? God ziet zaken die kwaadaardig zijn. En Gods woede brandt los. Dan zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hun dacht aan te doen. God gaat van gedachten veranderen. Dit is de situatie dat het volk zich afkeert van zijn boosheid. En daarom betoont God zijn gunst en zijn genade. Maar het kan ook anders uitpakken. Dat is vers 9. Een andere ogenblik doe ik over een volk, dus algemeen opnieuw. En een koninkrijk de uitspraak dat ik het zal bouwen en planten. Geweldige belofte van God. Maar doet het wat kwaad is in mijn ogen. Door niet naar mijn stem te horen. Dan zal ik berouw hebben. God krijgt er spijt van. Dat is ook geweldig goede dingen gezegd heeft. Dan zal ik berouw hebben over het goede waarmee ik had gezegd. Want ze zullen wel doen. God belooft zegen en voorspoed. Bouwen en planten. Maar ze luisteren niet naar zijn stem. Ze doen wat kwaad is in zichzelf. Dat is de situatie waar Jeremia op doelt. Ze zijn ongehoorzaam. En ze keerden zich van hem af. Ondanks die fantastische beloften. God past zijn methode aan. Alleen dit volk ontloopt op die manier wel de zegeningen die God hen juist heeft voorgehouden. Dat is ontstellend. Het is duidelijk dat uit dit gedeelte God de omstandigheden niet op zijn beloop laat. Ik heb die vraag vaker gehoord. Waarom doet God er niks aan? Als God ergens iets aan gaat doen, berg je. Natuurlijk, de zegenrijke kant is het, maar beide kanten zijn er. God bemoeit zich wel degelijk met zijn bijzondere volk Israël, maar ook met de volkeren van de wereld. En als God aandacht schenkt aan een volk, diverse volken zelfs, dan uiteraard aan personen, individuen binnen deze volken. Nu kom ik op drie conclusies die we trekken uit dat tafereel bij de pottenbaker. Onze excursie is nu afgelopen. Even pauze. En nu stap ik over, dan gaan we nadenken. Wat zijn de gevolgen? Wat zijn de conclusies van dit bezoek aan de pottenbaker? Je kunt je dat zo levendig voorstellen. Ik heb het geprobeerd om te beschrijven met woorden. Maar je kunt voor kinderen een plaatje maken. En dan hoef je al heel weinig meer te zeggen. He? Dan zie je dat vormen van de Heer, dat werkstuk. Hoe God bezig is. En hij de maker is. En dat ik het leen ben, zegt hij op een andere plaats. Jesaja. U bent de maker, ik ben het leen. Jesaja staat dat. Drie conclusies. De eerste. God is soeverein. En in mijn vertaling, sommige andere vertalingen wel, kan ik het woordje soeverein nergens terugvinden. Maar als je de Bijbel goed leest, dan vind je het wel degelijk terug. Dat is de eerste les. De eerste conclusie. God, de Allerhoogste, regeert. En is soeverein. Er is een troon in de hemel. Openbaring 4. En iemand is op die troon gezeten. De zaak loopt niet uit de hand. Alles is onder controle. Zolang als je maar in de gaten hebt dat er een troon is in de hemel. Dat iemand op die troon gezeten is. En we weten het hele tafereel daarin, Openbaring 4. De enorme aanbieding rondom de troon. De heiligheid van God. Hoe God zich manifesteert. De zeven geesten die voor zijn troon zijn. Een vlammend vuur. De persoon van de Heilige Geest. Het licht wat eruit straalt. En die miljoenen engelen rondom de troon. En er zijn miljoenen engelen. Maar rondom de troon, wat doen ze daar? En Hebreeën zegt dat ze dienende geesten zijn. Dan dienen ze van degene die het heil beërven. Maar rondom de troon, dan bidden ze God. God is op de troon. Hij is soeverein. Een vers uit Romeinen 9, dat is een belangrijk vers. Of heeft, vers 21, Romeinen 9 vers 21, dat staat het volgende. Of heeft de pottenbakker niet de vrije beschikking over het leen? Dit gaat over het bijzondere volk van God. Romeinen 9, 10, 11, het volk Israël. God heeft een bijzonder plan met Israël. Wat er ook gebeurt, Israël is Gods oogappel. Wat er ook gebeurt nu in de wereldgeschiedenis, dat is een vaststaand feit. En het is geweldig. Het is heerlijk om dat vast te houden. Stefan en Maria, Nelly en ik zijn van 4 tot en met 21 september in Israël geweest. We hebben zo'n geweldige reis gehad. We zijn in verschillende gebieden zijn we geweest. We zijn dicht langs de Gazastrook gereisd. We hebben plekken ontmoet. Daar in de zone. We hebben voorstellingen van dat hele gebied. We zijn op het tempelplein geweest. Een geweldige plek. Waar ooit de tempel heeft gestaan. Waar ooit de heerlijkheid van God heeft neergedaald. En geografisch is die plek nog steeds aanwezig. God heeft een plan. Hij is soeverein. En hij zegt... Of heeft de pottenbakker, dat schrijft Paulus, in het kader van 3 hoofdstukken in Romeinen. Het hele boek Romeinen gaat over de gemeente. Om mensen tot gehoorzaamheid van het geloof te brengen. Dat is de opzet van het hele boek Romeinen. Zo begint het boek en zo eindigt het boek. Zo schrijft Paulus, gehoorzaamheid des geloofs te bewerken. Om mee te helpen dat iedereen God gaat gehoorzamen. Dat iedereen naar Gods stem gaat luisteren. En in aanmerking komt voor die onvoorstelbare zegeningen. Waarvan we lezen net in Jeremia 18. En dan een beetje naar het eind toe. Dan heeft hij nog een zijpaadje. Het is een stevig zijpad. Het is een stevig zijpad. En dat is het volk Israël. Ja, maar wat? Ik heb een boekje geschreven, niet dit boekje. En ik heb 3 hoofdstukken besteed aan deze 3 onderwerpen. Romeinen 9, 10 en 11. Zien en gehoord heet het boekje. En ik heb 1 hoofdstuk deze titel gegeven. En Israël dan? Dat is een titel van een hoofdstuk. En Israël dan? Ik heb geprobeerd om die 3 hoofdstukken uit te werken. Dat hebben we bestudeerd tijdens onze Bijbelstudies een aantal jaren geleden. En het heeft me geweldig aangesproken. God is soeverein. Maar ik begrijp het allemaal niet. Ja, dat klopt. Kun je dat begrijpen? Natuurlijk kun je dat niet begrijpen. Nee, dat is begrijpen dat je dat niet begrijpt. Het eerste punt, God is soeverein. Probeer het vast te houden. Het tweede punt is, de mens, een vrije wil met verantwoordelijkheid. De mens heeft een vrije wil, dat betekent met verantwoordelijkheid. De mens kan kiezen, hij kan de juiste keuze maken. Het is haalbaar. Het is mogelijk om Gods stem te verstaan. Het kan Gods leiding ontdekken voor je leven. Welk gebied het ook mag zijn, een levenspartner vinden. Nelly en ik hebben daar Gods weg mogen vinden. En het was een van de meest bemoedigende punten die ik in mijn leven heb meegemaakt. Dat ik Gods leiding mocht vinden in het vinden van een levenspad. En op vele andere terreinen, in moeilijke dingen, hebben Gods stem gehoord. Gods leiding gezien. Geweldig. We hebben vrije wil. We mogen kiezen. We hebben verantwoordelijkheid. Dat is de consequentie. Het is niet vrijblijvend om mens te zijn. God heeft ons geschapen. En God ziet er naar uit dat we beantwoorden aan zijn bedoelingen. Dus de tweede les. De mensheid, een vrije wil met verantwoordelijkheid. Alle mensen hebben een vrije wil. Ik kan dus kiezen om naar Gods stem te luisteren. En die keuze heeft verstrekkende gevolgen. En door Gods genade maak ik het zien in ons eigen gezin. Verstrekkende gevolgen. Het betekent zegeningen. Onnoemelijke zegeningen voor jezelf, maar voor vele anderen. Maar de verkeerde keus leidt tot tragiek. Tot smartelijke verliezen. Tot zware verliezen. Wat een verantwoordelijkheid hebben wij als mens. Wat is een mens dat u hem gedenkt? Psalm 8. Dat u hem zo hoog hebt neergezet. Bijna goddelijk gemaakt, staat er zelfs. Ik durf dat niet te zeggen. De mens is zo verheven. Wij leven in een tijd de wereld probeert ontmenselijk. En het is God die de mens heeft neergezet op de aarde. Om te bewerken, om te bewaren. Op een geweldige positie heeft gegeven. En door de hele Bijbel heen wordt die lijn doorgetrokken tot diep in het boek Openbaring. Ik zou zo willen zeggen. In de Bijbel vind ik drie groepen mensen. Dus er is dus al verschil. Ja, klopt. Er is verschil in de Bijbel. Drie groepen mensen wil ik noemen in de Bijbel. Die God ter verantwoording roept of kan roepen. En ik noem het een drieluik. Je hebt van die schilderijen. En dat zijn drie platen. En zo, die kun je zo openvouwen. Hè? Een drieluik. En de eerste van de drie, dat is Israël. Ik zie Israël als één kans van de drie luik. Dat hebben we net gezien in Jeremia 18. Vers 1 tot 6. Trouwens. Mijn Hebreeuwse Bijbel komt uit Israël. Het Oude Testament. Helemaal. Ze zijn natuurlijk een ballingschap geweest. Dat zijn bijzonderheden. Maar komt uit het land van de Joden. En mijn Nieuwe Testament, een groot gedeelte van mijn Nieuwe Testament komt van Joden die de Heer Jezus zijn gaan volgen. Het land Israël heeft toch een buitengewone rol in Gods totale plan. Dat is één. Israël. Onthouden. Gods oogappel. Nou, je oogappel, daar ben je zo voorzichtig mee en zuinig op. Het tweede, de volkeren, dat hebben we gezien in Jeremia 18, vers 7 tot 9. Willekeurige volkeren worden genoemd. En zij nemen een plaats in Gods plan. Volkeren dragen verantwoordelijkheid. Volkeren maken keuzes. We hebben het verkiezingen gehad. En er is veel te doen over de verkiezingen in het Nederlands. En ik ben geen politicus, ik bemoei me er ook niet mee in die zin, het is niet mijn vak. Ik heb gewerkt in de energietechniek. En van politiek heb ik eigenlijk geen verstand. Dat weet ietsje meer van de energietechniek. Maar ik weet dat die keuzes die gemaakt worden, hebben consequenties. Elk volk wat keuzes maakt, dat brengt consequenties met zich mee. Genoeg over de volkeren. Ik moet naar mijn klokje kijken. Het derde, dan had je natuurlijk, sta ik er lang op te wachten, de gemeente. Maar het is soms goed om jezelf het laatste te noemen. En ik had het andersom kunnen doen. Ik had kunnen beginnen met de gemeente, dan de volkeren en Israël. Maar ik heb het bewust andersom gedaan, omdat de geschiedenis zo die volgorde heeft. De gemeente heeft een hemelse roeping. Iets geweldigs. En nou, er zijn hier zoveel bijbelstudies gegeven over dit thema. De Hebreeënbrief hebben jullie behandeld, heb ik begrepen. Wat een geweldige brief. Jullie hebben verschrikkelijk veel, denk ik, opgepikt uit de Hebreeënbrief. Die sla ik erover. Goed, Johnny. 1 Petrus. Ik ga naar 1 Petrus. Ik zeg heel kort iets over de gemeente, omdat het een kernpunt is. 1 Petrus 2. Wat is de gemeente? Een geestelijk huis. Een geestelijk huis. 1 Petrus 2. Vers 4, 1 Petrus 2, vers 4 zegt: en kom tot hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Hey, uitverkoren. Wist je dat? De gemeente is uitverkoren. Blijf af, de gemeente. Ik zal mijn gemeente bouwen, zegt Jezus Christus. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niets overweldigen. En laat u ook zelf verantwoordelijkheid als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis. Maar er is nog veel meer van de gemeente te zeggen. Ik kom heel kort, heel kernachtig, een paar feiten die zo ver gaan zijn. Een heilig priesterschap. Mensen van gebed. Dat is gebedsleven. Dat is een heilige omgang met God. Er is een vrije toegang tot de genadetroon. De Hebreeënbrief. Het binnengaan in het allerheiligste is haalbaar. Door het bloed van Jezus. Tot het brengen van geestelijke offers. Daarvoor zitten we bij elkaar vanmorgen. We brengen aanbidding aan God. We zijn een geestelijk huis mogen we vormen. Hè? Om een heilig priesterschap te vormen. Tot het brengen van geestelijke offers die Goden welgevallen zijn. Door Jezus Christus. Die God blij maken. Die vreugde in de hemel brengen. De engelen bejubelen ons samen zijn. En de onzienlijke wereld kijkt toe op wat we hier doen. De gemeente. Dan 1 vers nog uit Petrus 2 en dan laat ik het liggen. 1 Petrus 2, vers 9 hebben we dat uitverkoren geslacht, een koninklijke priesterschap, een heilige natie, een volk Goden ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van hem, die u uit de duisternis geroepen heeft, tot zijn wonderbaar licht. Wat een plan van God! Wat een onvoorstelbare wegen gaat God met mij, met ons. En dan ga ik vers 10 lezen. Dat is een citaat uit de Hebreeuwse Bijbel. Let wel. Het is niet een nieuw vers uit het Nieuwe Testament. Nee, het is een citaat uit Hosea 1 vers 10. U, eens niet zijn volk. Nu, echter, Gods volk. Eens, zonder ontferming. Stel je voor, zonder Gods ontferming. Niemand kan bestaan zonder Gods ontferming. Nu, in zijn ontferming, omhelst, aangenomen. Wat wil je nou meer? Dat God je aanneemt. Dat God je helemaal accepteert in zijn Zoon. Dat God tegen je zegt, ik zie mijn Zoon, maar ik zie jou in mijn Zoon. Zoals ik mijn Zoon accepteerde, zo accepteer ik jou. Dat is het wat betekent om in Christus te zijn. Dat is het om te zeggen, Christus leeft in mij. Christus in u, de hoop van de heerlijkheid. Gods heerlijke plan ontvouwt zich. En door middel van de gemeente, zelfs aan de overheden, de machten, de boze geesten in de hemelse gewesten. God doet iets geweldigs in de gemeente. De derde groep. Heb je ze? De drie groepen. Israël. Laat Israël zijn wat het is. Het plan van Israël gaat door. Ze zitten nu vreselijk in de misère. In verschrikkelijk lijden. Hartverscheurende omstandigheden. Maar wat zegt God? Wat denk je? Zegt hij. Wat hebben we net gelezen? Gods gedachten. Zal ik niets met u kunnen doen zoals deze pottenbakker? O, huis Israëls, dat geldt voor nu. Gods woord is eeuwig. Gods roeping is onveranderlijk, is onberouwelijk. God is nooit teruggekeerd op zijn roeping van Israël. Er zijn heel veel meningen over Israël. Politiek is het soms een weerwaard van meningen. Maar bijbels gezien is het helder. Compleet helder. God heeft een plan. God werkt het uit. Met dit verschil. Israël heeft een aardse roeping. Israël heeft een IDF. Hè? De Israël Defense Forces. Die de roeping hebben en de taak om het volk te verdedigen, te beschermen. En dat is nu het geval. Dat loopt op dit moment. Maar het is een aards volk. De gemeente heeft een andere roeping. Staat hij dan aan de kantlijn? Nee. Heeft een hemelse roeping. En heeft, doordat ze een koninklijk priesterschap, een heilige natie zijn, hebben ze volmacht in de onzichtbare wereld om door hun gebeden een invloed uit te oefenen daar aan de Gazastrook. In Israël. U wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. U volgt daar, Heer, dat die uw oogappel. Hebben u het in de gaten? Natuurlijk heeft God het in de gaten. En soms, dan zien we de omstandigheden en het lijkt allemaal onmogelijk. Het lijkt allemaal, het kan allemaal niet. Maar, weet je, het woord van God werpt licht op de politiek, op de omstandigheden, op de geschiedenis. Dit boek zit vol geschiedenis. Hoeveel minuten heb ik nog? Twee. Dan gaat het. Dit was de tweede conclusie. De derde is, de werkwijze van God is niet statisch. Mijn laatste conclusie. God is niet statisch. Denk nou niet, mijn geval zit vast, zit muurvast. Nou en? Maakt dat uit voor God? Ik kom er niet uit. Wat zegt God dan? Roep tot mij en ik zal u antwoorden en uw grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen waarvan je niks van weet. Nummer 33. Weet je, God gaat het doen. En weet je, dat is wat we elkaar moeten toeroepen. Roep het toe tegen Israël dat zijn lijdenstijd volbracht is. Troost mijn volk. Dus als wij vanuit de hemelse gewesten kijken op de omstandigheden in de wereld, dat geldt natuurlijk niet alleen voor Israël. Dat geldt bijzonder voor Israël, waarin we mee mogen helpen, mee mogen werken in de onzienlijke wereld vanuit een hemelse roeping. Dat geldt ook voor ons eigen land. Maar misschien zien we de dingen lopen zoals we dat eigenlijk niet zouden willen. Dat kan ik me voorstellen. Maar we hebben wel een geweldige taak. En lieve broeders en zusters, laten we blijven in de roeping waarmee God ons geroepen heeft. En dat is wat ik zelf ook probeer. Ik probeer me niet te bemoeien met van alles waar ik geen verstand van heb, maar ik probeer bezig te zijn met datgene wat God me weg ligt. En dan kom ik tot een conclusie, een eindconclusie. Ik heb drie conclusies hebben gegeven, maar ik geef een toepassing. Het is een toepassing, niet een conclusie, een toepassing. Wat was het mooiste in het leven van Jezus Christus? Wie weet het? Je durft het niet op te steken. Wat was het mooiste in het leven van het Jezus Christus, laat ik zo zeggen, toen hij hier op aarde wandelde? Johannes 4, vers 34. Mijn spijze is de wil te doen van degene die mij gezonden heeft en zijn werk te volbrengen. Dat was de roeping. En die heeft hij helemaal volbracht. Aan het eind liep het uit op een kruis, waar hij ten diepste verworpen werd, afgewezen werd, gesmaad werd, bespuurd werd. En zijn einde, uiteindelijke vonds, maar waar hij het uitriep. Het werk, het is voleindigd. Ik denk toch nog een goede vaccin. Wie heeft Boerderbaksing meegemaakt? Niet zo heel. Ik denk wel een paar meer. Boerderbaksing uit India. Hij heeft hier meerdere malen gesproken en God heeft een bijzonder werk door hem gedaan. En ik heb hem dit horen zeggen. Zijn naam controleerde, sorry, als het niet helemaal klopt. En ze heeft gezegd: wat is het hoogste voorrecht wat ik mag kennen? Dat heeft Boerderbaksing gezegd. Het hoogste voorrecht dat ik ken als christen, als gelovige, als dienstknecht van God, is het kennen en het doen van de wil van God. En weet je, toen de Heer Jezus op aarde was, toen had hij voor ogen wat Psalm 40 zegt. Ik heb de lust om uw wil, o God, te doen. De wil van God doen is niet een, nu moet je dat doen. Nee, nu mag je dat doen. Amen.